Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Is één baan op één plek en 40 uur per week nog eigenlijk wel van deze tijd? Of gaan we allemaal naar combinatiebanen en flexibele werktijden? Minder uren of misschien wel meer effectieve uren? En wie bepaalt het eigenlijk allemaal? Is dat de werkgever of de werknemer? De toekomst van werk gaat anders zijn dan we gewend zijn. En in deze aflevering bespreken we al deze vragen vanuit het onderzoek en de praktijk met wel liefst 4 gasten in de studio. Joop Schippers is de gast, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Anne van der Put, universitair docent sociologie aan dezelfde prachtige Universiteit Utrecht. Danielle Baas is de gast. Ze is strategisch adviseur van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. En Nancy van Tiel, directeur bedrijfsvoering van Kind & Co. Ludens. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van der Burg.
Zo, Joop, Anne, Danielle en Nancy. Het is een hele buslading vol aan experts. Dus we mogen wat verwachten van deze aflevering. Joop, ik wil bij jou beginnen. We weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is. We hebben daar veel meer uitzendingen over gemaakt. Maar toch even, zodat we snappen hoe het in elkaar zit. Hoe lang gaan we hier last van hebben?
Toch al snel tot halverwege deze eeuw. Pas dan zullen op demografische gronden, dus als je kijkt naar hoeveel mensen er elk jaar overlijden en hoeveel kinderen er geboren worden, zal de arbeidsmarkt weer een beetje in evenwicht komen. En tot die tussentijd hangt het erg van de emigratie af, van de migratie af. Immigratie en emigratie, hoe sterk de beroepsbevolking zal groeien of vermoedelijk gaan krimpen.
Ja, kortom, het is niet even een conjunctureel dingetje. Maar het is nu echt datgene eigenlijk wat al jarenlang voorspeld wordt door vergrijzing. Door dat de groot gedeelte van de babyboom generatie met pensioen gaat. Dat we nu echt lang last gaan krijgen van de krapte.
Ja, ja, en dat heeft vooral behalve dus met inderdaad die babyboomers die weggaan. Toch vooral te maken met het dalende geboortecijfer.
Ja.
Vrouwen krijgen heel veel minder kinderen dan vroeger was. In de jaren 70 was dat bij wijze van spreken nog meer dan 2 kind gemiddeld per vrouw. En nu zitten we ergens in de buurt van de 1,6 of zo.
Oké. Ja, en dat is zelfs al zouden we daar heel erg hard ons best voor gaan doen met z'n allen om dat omhoog te krijgen. Dan duurt het toch minimaal 18 jaar precies, voordat iemand een beetje de werkzame leeftijd krijgt. Ja. Hè? Dus dat helaas kunnen we dat niet versnellen.
Nee, dus als dat al zou lukken en heel veel landen laten zien dat dat zinloze, tamelijk zinloze experimenten zijn. Onder andere Frankrijk heeft daar heel veel in geïnvesteerd. Zo de hele 20ste eeuw. En het werkt vaak een jaar of 2 jaar en dan zakt het daarna weer gewoon in.
Ja, kortom, dit is waar we het mee moeten doen.
Ja.
Dat stelt ons allemaal, laten we maar even heel breed trekken, voor een interessante uitdaging. Namelijk dat we het met deze capaciteit moeten doen. Of we moeten inderdaad heel veel mensen gaan importeren en naar ons toe halen en verleiden om hier te gaan werken. Nou, politiek gestel is daar niet echt op gericht de laatste jaren en zeker niet nu. De grote vraag is natuurlijk dan wel van ja, hoe gaan we dat oplossen? Welke ruimte zit er nog? Welke mogelijkheden biedt die arbeidsmarkt nog? Dus als je gewoon voor Nederland als bedrijf zou gaan kijken. Of organisatie moet ik nu natuurlijk zeggen. Waar zitten dan nog de kansen? Waar zitten nog de ruimte in de arbeidsmarkt?
Nou ja, je hebt een aantal groepen die nu nog buitenspel staan. Dat zijn bijvoorbeeld de gepensioneerden. Die er met de AOW-leeftijd in heel veel branches, heel veel bedrijven verplicht uit moeten. Dus het zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn, gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. En waarvan we met z'n allen al decennia lang zeggen van nou, Oké, we hebben een goed stelsel van uitkeringen. Dus die mensen hoeven niet per se. Hoewel sommige van die mensen eigenlijk zelf wel graag zouden willen. Bijna iedereen kan iets. Alleen, dat is dan vaak voor bedrijven, voor commerciële bedrijven. Is dat niet rendabel om die mensen in te huren als ze inderdaad ook bijvoorbeeld een minimumloon zouden moeten betalen. Dan heb je natuurlijk mensen die werkloos zijn. Dat zijn er op het ogenblik in Nederland relatief weinig. En we hebben de huisvrouwen noemden. Daarvan zijn er ook steeds minder. Maar het is nog steeds wel een groep waar je een beroep op zou kunnen doen. Om te kijken of die ook aan de slag zou kunnen gaan. Daar doen we bij de Universiteit Utrecht ook een groot project over economische veerkracht van vrouwen. En dan hebben we een hele grote groep, met name vrouwen. Maar er zijn ook wel mannen die in deeltijd werken. En waarvan je je dus kunt afvragen van werken die net zoveel als dat ze zelf zouden willen. En dat mogelijk is.
Aha, want Nederland heeft een hoge arbeidsparticipatie, zeggen we dan maar even. Ja. Dus het vergelijkt met andere landen, dan werken er in Nederland veel mensen, mannen en vrouwen. Maar wij zijn ook koning en koningin deeltijd. Ja. Want heel veel mensen in Nederland werken minder dan. Wanneer werk je in deeltijd als je minder dan 36 uur werkt?
Nou, meestal is de definitie 36 of 38.
Ja, ja. Ja, dus geheel Achmea dus valt er al, zit er al onder met 34 uur. Ja. Ja. En daar zeg jij eigenlijk van, daar zit heel veel potentieel.
Nou ja, er zijn twee vormen van potentieel. Er zijn mensen die ook in enquêtes aangeven dat ze meer uren zouden willen werken, maar dat om allerlei redenen, gebrek aan kinderopvang, te ver van huis, wat voor reden dan ook, dat ze daar niet aan toekomen. En er zijn mensen die nu tevreden zijn met het aantal uren dat ze werken. Waarvan wij ons afvragen als onderzoekers. Zijn ze dat echt? Of is die tevredenheid ze ook een beetje aangepraat? Ik bedoel, er is in Nederland een enorme cultuur. Bijvoorbeeld als je zwanger wordt. Dat dan je werkgever bij wijze van spreken ook onmiddellijk komt informeren van. Dan ga je zeker nu wel minder werken ook. Of straks als je terugkomt van zwangerschap. Er wordt zelden een beroep op vrouwen gedaan om te zeggen van. Wil je weer gewoon hetzelfde aantal uren gaan werken. Dus we zitten allemaal een beetje, dus niet uit slechtigheid, maar wel uit traditie, in die deeltijdcultuur vast. En ook de voorzieningen. Ik bedoel, vrouwen spreken elkaar daar zelf op aan. Als jij je kind meer dan 3 dagen naar de crèche brengt, nou, dan heb je toch ook als vrouw wel wat uit te leggen. We betrekken mannen eigenlijk nog veel te weinig bij zorgtaken. Ik bedoel, als een man een kind verwekt, dan wordt er aan die man, niet in tegenstelling tot aan zijn zwangere vrouw, niet gevraagd, ga jij ook minder uren werken? Want je wil natuurlijk wel een goede vader zijn en aan de zorg voor dat kind bijdragen. Dat doen we allemaal niet. Zo is het eigenlijk een soort automatisme. En vaak anticiperen jonge vrouwen die de arbeidsmarkt betreden, daar eigenlijk al op, door ook niet voltijd te gaan werken. Terwijl de ruimte er in principe best wel zou moeten zijn.
Ja. Kortom, daar laten we een heel potentieel liggen.
Ja.
Want het werk is er, maar het zou ook een hoop andere dingen kunnen oplossen. Zoals bijvoorbeeld de financiële ongelijkheid die er is, de financiële zelfstandigheid van mensen.
Heel veel vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. En als jij een dag meer gaat werken, dan is de kans dat je wel dat je net die grenzen overgaat, die is natuurlijk best aanzienlijk. Overigens, dat is natuurlijk ook de discussie die je onmiddellijk krijgt bij dit onderwerp. Van ja, maar goh, willen we ook niet een beetje relaxe samenleving hebben? Zouden niet mannen ook meer in deeltijd moeten gaan werken? Ik bedoel, dat is ook allemaal bespreekbaar. Maar er is in ieder geval dus ook wel potentieel van mensen die nu nog in deeltijd werken.
Ja, ja, en die best wel meer willen werken.
Ja.
Dat is natuurlijk die allerlei barrières ervaren.
Precies.
Waaronder de kinderopvang. Dat is nou een grappig bruggetje natuurlijk, Danielle. Maar enerzijds zijn jullie een potentiële deel van de oplossing. Maar daar wil ik het nog niet met je over hebben. Waar ik het eerst met je over wil hebben is die ervaring van die krapte op die arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor jullie sector?
Ja, wat betekent het voor onze sector? Het betekent dat we te doen hebben met krapte. Wat we tegelijkertijd wel zien is dat we over het hoogtepunt heen lijken te zijn. Dus dat het aantal vacatures iets zakt. Alleen is het heel erg afhankelijk van de keuzes van het kabinet die ze gaan maken. Zoals we nu hebben bijna 6000 vacatures. En afhankelijk van de keuzes van het kabinet hebben we in 2033 ofwel 19.000 vacatures ofwel ruim 41.000 vacatures.
Het is allebei heel veel, denk ik dan.
Het is alle twee heel veel, ja. Zeker. En tegelijkertijd zijn wij ook de oplossing voor de arbeidsmarkt. Want één pedagogisch professional zorgt ervoor dat er tot 11 ouders kunnen gaan werken.
Dus oh, wauw.
We zijn ook een beetje de oplossing. Dus hoe ga je het doen?
Ja, nou, dat gaan we vandaag eens eventjes niet oplossen. Maar we gaan wel even verkennen hoe en wat dan. Anne, nou ben jij Anne van der Put. Als iedereen denkt, goh, ja, moeten we even precies weten welke Anne er zit. Jij bent hier wel vaker geweest om te praten. Volgens mij over duurzame inzetbaarheid ben je wel eens langs geweest en allerlei andere onderwerpen. Maar daar ben jij er vandaag niet, want er gaat iets heel spannends gebeuren. Je voelt, ik klop hem al een beetje op, hè? Want we weten dat dit potentieel er is. Dat er veel deeltijd is. Dat er veel mensen wel meer zouden willen werken. En misschien mensen die dat nu niet aangeven, misschien dat wel zouden willen als dat vaker gaat gebeuren. Maar ja, hoe komen we bij dat potentieel? Hoe gaan we dat oplossen? Wat weten we ervan? Welke barrières zitten er? Er zijn natuurlijk 1000 vragen te beantwoorden. Maar daar ga jij met een enorm leuk team kijken of je daar een oplossing voor kan bedenken.
Ja, dan gaan
Vertel
we de
eens even over dat
jaren...
enorme programma wat jij gaat doen.
Ja, we gaan naar de komende 10 jaar proberen antwoord op al die vragen te vinden. Wij hebben bij het Nationaal Groeifonds hebben wij een voorstel ingediend, meer uren werkt, met het idee van hoe kunnen we nou die deeltijders stimuleren om meer te werken? Hoe kunnen we die drempels die er nu zijn, duidelijk, maar ook onzichtbaar, hoe kunnen we die gaan wegnemen? Nou, en dat heeft een tijdje geduurd. Dus denk ik dat we 2 jaar bezig zijn geweest met dat plan schrijven en allerlei partijen erbij zoeken met heel veel onderzoekers, maar ook heel veel praktijkpartijen. Dus bijvoorbeeld met Danielle. En afgelopen maand kregen wij groen licht dat de commissie van het Nationaal Groeifonds daar ook wel heil in ziet. Dus dat wij voor de komende 10 jaar 75 miljoen euro krijgen om dit probleem eens aan proberen op te lossen.
Oh, wauw, en dat klinkt dan natuurlijk als enorm veel geld. En dat is ook enorm veel geld. Ja. Aan de andere kant moet je hebt vast daar allerlei prachtige berekeningen over. Maar stel je voor dat het lukt om alle deeltijders 10% meer te laten werken. Dan hebben we natuurlijk een enorme oplossing volgens mij.
Ja, het is ook helemaal niet het doel dat iedereen voltijd moet gaan werken. Dat hebben we natuurlijk niet. We begrijpen ook, je gaf al aan, er zijn ook andere dingen belangrijk in het leven. Zorg voor je kinderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, noem het op. Maar er is wel een groep die dus wel aangeeft dat ze het nu al willen. En er is een groep waarvan wij denken, als we die drempels weg weten te nemen, dat ze wellicht ook wel willen. En ik geloof dat we uitgaan van gemiddeld 2,7 uur per week meer. Dus dat is niet eens heel veel. Okay. Dus een beetje meer. En als iedereen een beetje meer gaat werken, dan helpt dat ook enorm.
Ja, want dit is een beetje een gewetensvraag misschien hoor. Maar stel je voor, je wil nu de complete krapte in 1 keer oplossen. Hoeveel, dat kan natuurlijk helemaal niet, want je krijgt matching en dat snap ik allemaal wel. Maar hoeveel uur zouden we dan allemaal ietsje meer moeten werken?
Ja, ik weet niet uit mijn hoofd, maar met die 2,7 komen we echt goed in de buurt.
Echt waar?
Ja.
Dus dan valt het eigenlijk best wel mee,
ja,
toch?
Ja, dat klopt. Ja,
ja. Grappig, hè?
Files. Je hebt eigenlijk maar heel weinig minder auto's nodig om geen file te hebben.
Ja, ja, geloof 10% of zo, ja. Dan ben je er al. Hè? Ja, terwijl je het gevoel hebt dat je er met...
Je hoeft niet de helft van de auto's van de weg te halen.
Nee.
En dat geldt hier ook. Niet iedereen hoeft vol tijd te gaan werken. Dus het klopt helemaal wat Anna zegt.
Nou, het voelt alsof het een hele makkelijke oplossing is. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo, want anders hadden we het al lang gedaan. En dat is nou precies waar ik het straks met jullie over wil hebben. Namelijk, wat moeten we dan eigenlijk weten? En wat weten we ook allemaal al? Want er gebeuren natuurlijk allerlei dingen al en dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, achter de microfoon zitten Anne van der Put van de Universiteit Utrecht. Van het mooie project. Heeft het project eigenlijk al een mooie naam?
Meer uur werkt.
Meer uur werkt. Nou, dat is overzichtelijk. Dus die zit achter de microfoon. Die gaan we zo horen. Danielle van Doornen-Baas. Die zit achter de microfoon van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. En Nancy van Tiel van Kind en Co. Ludens. Anne, ja, dan krijg je zo'n toch best wel spannende opdracht. Grote opdracht. Met ook nog eens een keer best wel een lange horizon. Tenminste, ik vind 10 jaar vind ik lang. Waar begin je? Hoe bedenk je dan wat je moet gaan doen? Er is zoveel wat je wil weten, kan ik me voorstellen. Dus help ons een beetje op weg. Hoe ziet dat programma er dan uit?
Ja, nou, we zijn natuurlijk begonnen met een probleemanalyse toen we dit voorstel in kaart brachten en gekeken van welke belemmeringen zijn er nou eigenlijk voor deeltijders om meer uren te werken. En daar hebben we eigenlijk onderscheid gemaakt in 3 categorieën. Dus aan de ene kant natuurlijk bij deeltijders zelf zitten belemmeringen. Het idee van als ik meer ga werken, hou ik er wel voldoende financieel aan over. Heeft het eigenlijk geen zin. Bij de manier waarop het werk georganiseerd is, dus in de arbeidsorganisatie. Dus bijvoorbeeld met roosters, mensen in de thuiszorg die korte diensten hebben. Nou, wil je meer uur werken, moet je misschien wel 8 keer in de week naar je werk komen. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt goed te doen als je thuis een gezin hebt of andere dingen waar je ook graag tijd aan besteedt. En in die sociale omgeving. Dus die normen van, nou, je zei net al, vrouwen spreken elkaar erop aan. Als jij je kind vaker dan 3 dagen wegbrengt, ja, ben je dan wel een goede moeder? Waarom heb je er überhaupt voor gekozen om kinderen te krijgen? Dus eigenlijk op al die 3 vlakken zijn er belemmeringen.
Okay, maar dat is handige structuur. Dat is mooi. Dus die 3 heb je. Ja. En daar ga je dan kijken wat voor...
Ja, wat kunnen we daaraan doen om dat te veranderen eigenlijk? Dus we hebben...
Ja, en dan denk ik even heel bleu. Jullie zijn een universiteit. Jullie doen onderzoek. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk dat we dingen te weten komen. Maar er moet toch ook wat gewoon gebeuren?
Nou, dan gaan we dus ook precies dat gaan we doen. Dus we gaan straks van start met 7 interventies die op die diverse belemmeringen ingrijpen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan het gesprek voeren in organisaties. Want dat gebeurt gewoon niet altijd. Je kunt denken aan iets als voor mensen inzichtelijk maken van wat levert het nou daadwerkelijk op als ik meer ga werken. Er zijn natuurlijk hele verhalen over marginale druk en het loont niet. En natuurlijk voor een groepje loont het ook niet, maar voor een groepje.
Ja, de armoedeval krijg je dan.
Precies,
en je valt uit je huursubsidie en dan kost het geld om meer te gaan werken, dat soort dingen.
Klopt, dat soort dingen. Maar voor veel deeltijders die vaak een partner hebben die wel voltijd werkt, is dat helemaal niet aan de orde. Maar mensen denken wel van, oh, als ik meer ga werken, dan hou ik er niet voldoende aan over. Dus dat willen we inzichtelijk maken. Ook de manier waarop het werk georganiseerd is. Dus stel, je staat voor de klas en je wil best iets meer uur werken. Moet je dan een dag extra voor de klas staan met het extra administratieve rompslomp die je erbij kunt kijken? Of kun je ook een andere taak doen die misschien wel 2 uur in de week extra kan? We hebben daar allerlei interventies voor ontwikkeld op die 3 terreinen. En die gaan we bij organisaties uittesten. Dus al die organisaties al die interventies worden bij verschillende organisaties uitgetest. In verschillende sectoren, in verschillende contexten om te kijken van wat werkt nou. Dus die evidence base, dat vinden we ook echt heel belangrijk. Want er gebeurt al van alles, ook in de praktijk. Nou, daar zullen Nancy en Danielle zo meteen ook meer over vertellen. Dus daar zijn onze plannen ook deels bouwen daarop voort. Die maken er ook gebruik van die kennis die er al is. Maar we willen nog beter gaan onderzoeken van wat werkt nou echt? Wat werkt nou voor wie? Sommige dingen werken misschien wel voor mensen in Groningen, maar niet voor mensen in Zeeland. Nou, dat zou goed kunnen. Misschien werkt het voor iedereen. Maar gewoon dat soort vragen willen we eigenlijk gaan beantwoorden. Om dan te kijken van oké, wat is er nou effectief? En hoe kunnen we zorgen dat nou de hele arbeidsmarkt op eigenlijk belandt?
Ja. Dus ik hoor je eigenlijk 3 dingen zeggen. Jullie gaan dingen in de praktijk bekijken hoe je dingen anders kunt doen.
Ja.
Met de hoop dat het werkt. Je gaat onderzoeken of het werkt. En als het werkt, ga je het opschalen. Ja.
Ja,
klinkt als ondernemen dit.
Ja,
ja toch?
Ja.
Ja, leuk.
Ja, zeker. Heel
super,
veel zin in.
Ja, super, super actiegericht en praktijkgericht.
Ja, dat moet ook wel. Want we kunnen natuurlijk heel veel dingen gaan onderzoeken op een universiteit. Maar we willen gewoon echt dat er in de praktijk...
Je zou ook een leuke metastudie kunnen gaan doen... Veilig achter een...
Maar goed, dan verandert er niks.
Nee, dus. Ik ben met je eens. Het leuke is, er gebeuren natuurlijk al dingen. En daar moet je vooral gebruik van maken. Zo gebeuren er ook dingen in de kinderopvang, Danielle. Want jullie hebben daar al projecten in gedaan. Of doen er al projecten in. Wat hebben jullie al aangepakt? Want ja, dit speelt natuurlijk al wat langer dan vandaag.
Ja, de krapte in de kinderopvang speelt al wat langer. En dat betekent dat onze minister heeft bedacht dat er op 3 pijlers zo'n 12 acties worden uitgezet. Een van die acties is onder andere meer uren werken en het potentieel pakken. Maar daar gaat Nancy jullie straks heel veel meer over vertellen. Mm-hmm. Maar wat we binnen de kinderopvang werken is dat we heel ondernemende branche zijn. We zijn heel erg conjunctuurgevoelig. We zakken elke keer. We gaan zo met 7 jaar gaan we mee en dan verandert weer iets in de politiek. En dan raken we veel mensen kwijt die we nu tekortkomen. Gelukkig lijkt er nu een verandering te zijn waarin de politiek zegt van ja, we hebben echt kinderopvang nodig. En zoals ik je net vertelde, 1 medewerker zorgt ervoor dat 11 mensen kunnen werken. Dus we zijn ook ontzettend belangrijk. En daarnaast zijn we heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Ja, als je dat leuk vindt overigens, we hebben daar ook een hele aflevering over gemaakt. Dus die moet je dan vooral luisteren. Die zetten we wel even in de show notes neer.
Nou, dat is een heel leuk idee. Nou, wat ik je, waar jullie het net nog even over hadden, is die cultuur. Hè? Van hoe ziet het er nou uit? En daarom ben ik ook zo blij dat Anne hier staat. Want cultuurverandering duurt ongeveer 10 jaar, weten. En dit project Meer Uren Werken, dat was een van de eerste projecten waar ik als strategisch adviseur mee aan de slag kon. Daar was ik zo blij mee, omdat dit echt verandering gaat neerzetten. Want tot nu toe doen we korte injecties. Zeggen we elke keer, we gaan iets proberen. We hebben een kortdurende subsidie en die loopt weer af. En dit is zo'n project wat echt lang gaat duren. Want even voor jouw idee, tot 1955 was het nog verboden voor getrouwde vrouwen om te gaan werken in de publieke sector. En dat is pas als 68 jaar geleden, zou mijn oma zeggen. En het leeft nog steeds dat het zorgen voor kinderen en het huishouden dat de primaire taak is van vrouwen. Nou denk ik daar gelukkig anders over en voed ik mijn dochter ook wel anders op. Maar er zijn nog heel veel mensen die zeggen van ja, als het erop uitkomt en we zijn zwanger, dan wordt er een rekensommetje gemaakt aan de keukentafel. En omdat vrouwen over het algemeen minder verdienen dan mannen, zijn zij degene die minder gaan werken.
Volgens mij zegt de helft van de stellen dat ze het gelijk willen verdelen, maar 10% slaagt daar ook daadwerkelijk in.
Ja, we weten het zelfs vanuit de uren. Gemiddeld werken vaders van jonge kinderen 40 uur en moeders 28,2 uur. Nou, ik vind dat shocking. Gelukkig mijn vrienden om mij heen ook. Maar dat is in Nederland nog wel aan de gang. Kijk, en als het zelf je keuze is, dan is het prima. Dan moet die keuze er ook zijn. Maar de vraag is of gezinnen worden ondersteund om zelf hun keuze te kunnen maken. Of dat we vanuit de politiek of wel landelijk meer kunnen doen om te zeggen van hè, laten we nou die gezinnen ondersteunen om echte keuzes te maken die je wil.
Maar ik hoor je ook zeggen, het zit heel erg in cultuur, in soort dingen waar je eigenlijk misschien niet eens over nadenkt. En sterker nog, als je er wel over nadenkt, zelfs dan is het lastig om het anders te doen. Ja, dus je wordt erop aangesproken, je voelt een beetje hoe het werkt, je gaat van dingen uit. En dat zijn natuurlijk hele lastige dingen om te veranderen ook. En los van alle rationele hobbels die mensen misschien ervaren, daar kan je natuurlijk wat aan doen. Maar ja, hoe het voelt en wat je automatisch doet, omdat je dat toch op een of andere manier nog ergens in de cultuur zit, maakt het natuurlijk lastiger.
Ja. Dat duurt echt. En dat betekent dat je er bewust mee om moet gaan. Vanuit corporate antropologie heb ik geleerd dat je vanuit bepaalde, als je in die jaren er echt actief mee omgaat en zegt we gaan het ondersteunen, zoals dit programma heel mooi doet, dan is er een kans van slagen. Ja. Ja, en of het dan gaat slagen, daarvoor kunnen we ook kijken naar de omringende landen. Zoals Finland, Denemarken, die doen het heel goed qua kinderopvang. Daarin zie je ook dat het werkt. Want we weten dat de arbeidsmarktparticipatie onder de werkende vrouwen is al heel hoog. Ja. Dus dat is wat Joop net ook zei. Er is wel een doelgroep nog te behalen. Maar dat betekent ook dat politiek keuzes zal moeten maken.
Want maar zoals volgens mij wat we ook leren vanuit een aantal Scandinavische landen. Die scheren we ook heel vaak over één kam. Maar jullie weten daar veel meer van dan ik. Is dat de cultuur daar misschien wel andersom is. Dat het raar is als je kinderen niet naar de kinderopvang gaat. Ja. En dat is natuurlijk weer hoe je die cultuur in je voordeel kan gebruiken. Maar ja, hoe gaan we daar komen? Dat is natuurlijk de grote uitdaging.
Nou ja, dat komt ook omdat de kinderopvang is tot nu toe altijd benaderd als een arbeidsmarktparticipatie. En de ontwikkeling van kinderen is daar pas later als tweede doel naast gekomen. Ja,
de naam helpt ook niet echt.
Het helpt niet.
Kinderopvang is toch een soort asiel.
Als iemand nog een leuke naam weet, app hem alsjeblieft of laat hem weten. Want wij zijn heel hard op zoek. Hoe zou je het nou anders kunnen noemen? Want het helpt niet. Het is net alsof je nog weer op die zandbakrand je kopje thee zit te drinken. En ondertussen zijn er een paar kinderen aan het spelen. Maar dat is het al lang niet meer. En er is ook bewezen dat we er echt toe doen. Zeker voor de ontwikkeling van kinderen. En voornamelijk voor de kinderen die nu geen toegang hebben tot de kinderopvang. Omdat die alleen is voor kinderen van werkende ouders. Dus
Het zorgt ook nog eens een keer voor extra kansenongelijkheid. Hè? Op deze manier. Hoe we het nu ingericht hebben. Niet wat jullie doen. Op de heb ik toch weer kinderopvang. Zeg maar er is een marketingactie nodig. Alright. Even weer helemaal terug naar dan. Ja, hoe ga je er dan voor zorgen dat uiteindelijk ook in jullie branche mensen die al in de kinderopvang werken. Dat ze meer gaan werken. Want dat is natuurlijk wat je voor elkaar wil krijgen. Hebben jullie daar al specifieke acties op gedaan?
Ja, dat hebben we gedaan. Kinderopvang werkt, dat is vanuit het FCB. Die ondersteunt ons hierin. En dan maakt de hele branche kinderopvang maakt daar gebruik van. En we hebben onderzoek gedaan. We doen een arbeidsmarktpeiling 3 keer in een jaar. En die van november 2023 gaf al aan dat de kinderopvangorganisaties die met hun medewerkers echt het goede gesprek zijn gaan voeren van wie wil er meer werken. Daarvan heeft 63% van die kinderopvangorganisaties is het gelukt om mensen meer te laten werken.
Okay.
Dus die uitslagen zijn enorm. Alleen wat we merken in deze branche is omdat we te maken hebben met krapte. Dus dat je vaak geleefd wordt door het moment van de dag. Terwijl als je gaat kijken naar wat mensen nodig hebben nu. En dat hebben jullie al vaak in jullie uitzendingen benoemd. Is het goede gesprek. Echt, aandacht is het nieuwe goud. Hè? Hoe is het om jou te zijn? En wat heb jij nodig om een goede werk-privé-balans te hebben? Als je die gesprekken echt gaat voeren, dan zijn de resultaten enorm. Maar daar kan Nancy jullie straks veel
over vertellen. Nou, dat was nou precies een goed bruggetje. Nancy, doen jullie dat?
Ja, dat doen wij.
Ja? En zijn jullie een van die partijen die dan die het gelukt is om mensen die dat willen meer te laten werken?
Ja, we hebben vorig jaar de eerste pilot gestart, waarin we in één regio met twee clusters zijn gaan kijken. Kunnen wij mensen, in eerste instantie dachten wij meer uren laten werken. Uiteindelijk heeft het wel toegeleid dat wij zeggen, wij hebben nu veel meer het gesprek met mensen over, heb jij nog een urenomvang die bij jou past? En dat is waarin merken we wel dat mensen graag meer willen werken, maar ook dat goede gesprek willen hebben. Als we kijken naar de resultaten van de eerste pilot die we hebben gehad, daar is uiteindelijk 25% van de mensen 5,4 uur gemiddeld meer gaan werken. En dat is in een gemiddeld urenomvang wat mensen bij ons hebben. Dat zit tussen de 22 en 23 uur. Is dat echt substantieel?
Wow.
En dat heeft dus echt wel zoden aan de dijk gezet. Heeft voor ons als organisatie er ook toe geleid dat wij de pilot uitgebreid hebben eigenlijk naar twee andere regio's. En daar een eerste inventarisatie hebben gehouden over weer mensen. Ja, past jouw urencontract nog bij jou? En daarin geeft gemiddeld zo'n 40% van de mensen aan dat ze eigenlijk wel meer zouden willen werken. Maar ja, dat klinkt op papier heel mooi. Daar zitten wel allerlei voorwaarden aan en condities aan. En wij hebben onszelf ook afgevraagd, want waarom gebeurt dat nu dan niet? Want iedereen weet dat er een gigantisch tekort is. En waarom gaan deze mensen niet meer werken? En dat ligt niet alleen aan de medewerkers. Dat ligt ook aan onszelf als werkgever. En welke aannames wij doen. En als we vragen aan onze medewerkers van hoe vaak is hier al het gesprek met je over gevoerd, dan is dat een substantieel kleiner deel dan wanneer het aan de leidinggevende vraagt. Die denkt, ik heb dat gesprek al lang gevoerd. Dus de beleving en de perceptie daartussen is heel groot.
Yeah.
Maar vervolgens merk je ook dat mensen ook wel voorwaarden hebben en dingen hebben. Zeggen, ik wil het wel goed kunnen blijven combineren met mijn thuissituatie. Ik wil wel invloed hebben op hoe het rooster eruit moet zien. En ik zou heel graag de uren wel op dezelfde locatie willen maken. En dat zijn een aantal voorwaarden die ze eraan stellen. Maar er zijn ook allerlei veronderstellingen waar mensen invullen van, ja, maar het levert me financieel niks op.
Okay.
Dus het goede gesprek waar Danielle het over heeft, gaat ook over dat je mensen de juiste informatie kan verstrekken. Over wat betekent dat nou voor jou?
Ja.
En kan je dat nou ook echt zien? Of het voor jou wat oplevert en wat betekent. En mensen denken in vaste kaders. Mensen denken dan, nou moet ik structureel 1 dag extra per week gaan werken. Maar je kan ook denken van, ik kan 1 dag per maand extra werken. Of kun je in de kinderopvang, waar je toch hele dagen roostert als je voor de 0 tot 4-jarigen kijkt, zou je ook met halve diensten kunnen werken. Dus het vraagt echt een andere manier van kijken, een andere manier van denken. Die als je
en ik hoor je ook zeggen, je moet het anders organiseren. Je moet zo organiseren dat je gebruik kan maken met het potentieel wat er is. Maar ik hoor je ook zeggen, de mensen die wel meer willen werken, die hebben allemaal aannames in hun hoofd waar ze denken, het kan toch niet.
Ja.
Want het levert niks op, of het past niet in de roostering, of ik krijg het thuis niet georganiseerd. Of.
En daar moet je echt over met elkaar in gesprek. En daarom is het ook niet
Niet één keer
geregeld. En wat in de kinderopvang natuurlijk werkt, is dat het aan twee kanten werkte. Het feit dat vrouwen in Nederland veel part-time werken, maakt ook dat de kinderopvang op sommige dagen veel behoefte is en op andere dagen minder behoefte. Dus als wij dan mensen hebben die meer willen werken, is het niet zo dat de vraag op alle dagen even groot is. Dus dat speelt er ook nog in mee.
Ja.
Ja.
Ja, dus de woensdagen en de vrijdagen, dan is er aanbod zat van werk.
In die zin ga je daar op een gegeven moment je aanbod ook op creëren, omdat die vraag er niet is. En dan moet je ook vragen, wat houdt nou wat in stand? Dus we houden elkaar in een bepaalde gewurggreep vast. En je moet dat juist weten te doorbreken.
Ja, en aan de andere kant, want dat is natuurlijk het ingewikkelde voor jou als bestuurder, daar kun je heel ingewikkeld over doen. Maar dat heel Nederland, dat alle basisscholen allemaal een continu rooster van 8 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags gaan doen. Ja, daar heb je niet zoveel invloed op. Ja, je kan heel vaak zeggen dat het belangrijk is. En dat gaat vast een keer gebeuren. Want het zorgt voor veel te veel problemen. Alleen al bij jullie, maar ook op de weg. Hè, want op woensdag en vrijdag rij ik hier fluitend naartoe 's ochtends.
Ja.
En de rest van de week sta ik in de file. Ja, dus het is aan alle kanten onhandig. Maar ja, je kan het niet rechtstreeks beïnvloeden. Dus dan moet je toch.
Het hangt niet ook alleen van de scholen af. We merken ook dat, en dat merken we zelfs aan onze eigen medewerkers, als hun eigen kinderen alweer volwassen zijn, dan blijft het patroon erin wat de werkdagen zijn en wat de niet-werkdagen zijn. Kijk maar in heel Nederland, op welke dagen hou je de vergaderingen? Meestal niet op woensdag en vrijdag. Nee. Dus we hebben dat systeem wel met elkaar gecreëerd.
Absoluut, ja, zeker. Ja, ik ben op woensdag ben ik ook thuis. Want ja, dan is er niet zoveel te doen. Want dan is iedereen thuis. Dan kan er niemand naar de studio komen. Dus ja, wat doe ik hier dan nog? Ja. Ja, kan ik dus ook thuis werken? Alright, straks wil ik heel graag met jullie door naar... we gaan heel veel doen. We gaan heel veel onderzoeken. We gaan heel veel slimme dingen bedenken. Maar we hebben natuurlijk met z'n allen ook nu een probleem. Dus wat kunnen we nu al doen? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja, we praten over de potentiële oplossing dat als we met z'n allen iets meer uren gaan werken, dat we misschien met elkaar wel het arbeidsmarktvraagstuk op kunnen lossen. Wel grappig eigenlijk, hè? Ik kom nog uit de tijd van de VUT en de arbeidsduurtijdverkorting. En toen werd het arbeidsduurverkorting. Nou ja, Joop, voor jou zal het helemaal zijn dat je denkt, oké, wat hebben we al die jaren eigenlijk zitten doen met z'n allen? Ik wil met jullie naar wat we nu al kunnen doen. Niet voor dat, Joop, want jij zei dat net terecht heel even, terwijl wij hier de muziek aan hadden gezet, zei je van ja, die integrale aanpak, dat kijken naar alles, dat ook kijken naar dingen als wanneer zijn de scholen open, wanneer staan mensen in de file, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het interessante is juist, dat gaan we juist doen in dit 10-jarig project.
Ja. Dat, die driedeling die Anne aan het begin schetste. We hebben in het verleden natuurlijk al heel vaak beleid ontwikkeld. Het ene kabinet, de ene richting op, de andere kabinet de andere richting op. Soms ook nog wel eens een tegengestelde richting. Maar op één van de dingen. En dan loop je dus op tegen wat er net ook al geschetst werd. Ja, maar als mensen dan dit willen, dan blijkt dat daar weer te haperen. En daarom is meer uren werk er nou juist op gericht om eigenlijk massief al die dingen tegelijkertijd op te pakken.
Ja.
Ik maak wel eens de vergelijking. Je zet tegelijkertijd de luchtmacht, de landmacht en de marine in. Nou ja, laat ik zeggen, wil je effectief zo'n strijd voeren, dan moet je dus inderdaad niet zeggen van, goh ja, we gaan één speldenprikje daar. Wat doe je met een speldenprikje? Toedienen, indienen? Nou ja,
ja, prikken.
Nee, we proberen dat dus inderdaad over de hele linie. Aan de ene kant moet het overheidsbeleid op een aantal terreinen anders. Nou ja, dat kost in heel veel gevallen kost dat ook geld. Bedrijven zullen iets moeten doen. Ook dat kost in sommige gevallen geld. En in ieder geval begeleiding om dingen te veranderen. Dus ook daar wordt in geïnvesteerd. En inderdaad, individuen die op het idee moeten worden gebracht om andere keuzes te maken dan ze in het verleden deden. Ja. Maar dat moet je dus wel allemaal tegelijkertijd doen. En ook even volhouden, want dat hebben we natuurlijk ook met veel beleidsmaatregelen. Dan wordt er op 1 januari wordt er een beleidsmaatregel genomen. Die wordt het jaar erop geëvalueerd. En dan wordt er geconstateerd, ja, het heeft helaas niet gewerkt. Nee, maar dat is natuurlijk met heel veel dingen. Ik bedoel, als je minder begint te eten, dan ben je ook niet 2 dagen later 10 kilo lichter.
Nee, helaas niet. Geldt dat voor mij? Nee. Maar het is wel interessant, want dat betekent dat je op heel veel borden tegelijk moet schakelen. Ja. Maar ook dat die dingen dan wel in beweging moeten komen. Hè? Want je geeft het zelf al aan. Stel je voor dat we erachter komen, en volgens mij weten we dat wel, dat wanneer kinderen naar school gaan nogal bepalend is voor hoe de structuur van het leven van ouders eruit ziet. Als we daar een oplossing voor zouden hebben, ja, dan dat duurt wel even voordat dat allemaal georganiseerd is. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor hoe kijken we überhaupt naar werkende vaders, werkende moeders. Wat vinden we daar eigenlijk van al met z'n allen van? Vinden we dat fantastisch? Of vinden we dat ze dan een slechte ouder zijn? Ja, dat maakt nogal uit natuurlijk. En dat ga je ook niet even van de ene dag op de andere dag veranderen. Los van het feit dat het ook nog uitmaakt waar je in Nederland bent, kan ik me dan voorstellen.
Ja, zeker. Nee, ik bedoel, daar zul je natuurlijk zien dat bepaalde regio's dat die voorloper zijn en andere er wat achteraan komen. Aan de andere kant, in bepaalde regio's zijn misschien weer dingen mogelijk. Laat ik zeggen, waar we in de grote stad nog niet op gekomen zijn. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat het project bij elkaar 10 jaar duurt. Dat je dus inderdaad ook dingen kunt volhouden. Dat je ook met dingen kunt beginnen. En ook kunt kijken van, nou, dit wordt door werkgevers, door potentiële werknemers wordt het wel opgepakt en het andere niet. En dat betekent dat je in die 10 jaar dan dus ook nog weer tijd hebt om dingen te ontwikkelen, om ergens een schepje bovenop te doen. Of dat je denkt van ja, maar nee, dit gaat toch echt niet werken. Daar zitten zoveel voetlangers en klemmen. Via die route gaan we het niet proberen. En dat zie je pas als je het over het hele brede front doet.
Dat mooi. Wij gaan natuurlijk volgen, hè? Dat snap je.
10 jaar lang.
Nou, mij betreft wel. Lijkt me super interessant. Maar, of moet ik eigenlijk zeggen en, want dat klinkt vriendelijker. We willen natuurlijk nu vandaag ook wat doen. Mensen luisteren naar deze aflevering, zitten gewoon met een vraagstuk. Kunnen de diensten niet rond krijgen? Krijgen de productie van de fabriek niet rond? Of kunnen hun pakketjes niet bezorgen? Nou, daar valt van alles nog wat over te bedenken. Als je wil gebruik maken van dat potentieel wat er is om mensen meer uren te laten werken. Wat zou jouw concrete tip zijn, Joop? Wat kan je vandaag al doen?
Ik denk dat dat uit de vorige ronde van het gesprek ook al bleek. Ga in ieder geval het gesprek erover aan. Luister naar wat mensen zouden willen. En bedoel, soms willen mensen iets heel ingewikkelds en dan is het niet van vandaag op morgen te regelen. Maar soms zijn er misschien ook wel mensen die denken, oh, mijn baas is toen ik bijvoorbeeld mijn eerste kind gekregen heb, is er voetstoots vanuit gegaan en mee akkoord gegaan dat ik een dag minder ben gaan werken. En je werkt nog steeds die dag minder, maar eigenlijk, ja, zou het vanwege de kinderen inmiddels best wel kunnen dat je meer gaat werken. Maar ja, jij denkt, nou ja, mijn baas die heeft zoveel uur voor mij, dus dat zal het wel zijn. Ga dat gesprek aan. Zeg van, oké, of bij wijze van spreken iemand die zegt van, ja, ik zou best wel meer uren willen werken, maar dat zou alleen maar kunnen als ik op die en die dagen 2 uur later zou kunnen beginnen. Nou, misschien is dat lastig, misschien is het onoplosbaar, maar misschien is er een heel voor de hand liggende oplossing dat er iemand anders is die bij wijze van spreken wel eerder wil gaan werken of iemand die zegt, nou, ik ben een paar uur, die kan ik dan wel invullen. Ja. Of een gepensioneerde die misschien wel een paar uur langer door wil gaan.
Ja. Dus kortom, begin met het erover te hebben.
En wat, nou ja, dan komen de problemen vanzelf wel. En sommige problemen die laten zich vrij simpel oplossen. En voor andere problemen zul je zien, ja, daar moeten dingen structureel veranderd worden en aangepakt worden.
Ja. Danielle, jij werkt voor een brancheorganisatie. Daar zijn er heel veel van in Nederland. Dat is natuurlijk zo georganiseerd als wat met z'n allen. Heb je voor je branchecollega's een tip wat ze kunnen doen?
Ja, dat heb ik zeker. Heeft Joop natuurlijk al een schot voor open doel gegeven die we al hadden benoemd. Maar anderzijds zou ik ook willen oproepen om meer te kijken hoe je samen kunt werken. Ik denk zeker met de vergrijzende economie waar we mee te maken hebben, dat we niet meer zo arrogant moeten zijn om te denken we kunnen alles alleen. Daarnaast geloof ik ook in, it takes a village to raise a child. Misschien meer een hele samenleving om een kind dat te laten opgroeien. Onder andere de politiek en zijn keuzes. Maar goed, daar mocht ik niet te veel over zeggen, geloof ik. Maar als je kijkt naar je dorp of aan je gemeente waar je zit, dan kun je natuurlijk heel goed kijken van wie heb ik om mij heen zitten. Denk aan een thuiszorgorganisatie. Denk aan het samenwerken met het onderwijs. De schoonmaakbranche werd net al even tijdens de muziek genoemd. Hoe kun je samenwerken en hoe kun je samen mensen een aantrekkelijke baan bieden? En dat de mensen die, de wat jongere mensen zoals ik, die hebben soms veel meer behoefte aan meerdere banen, meerdere functies en meerdere rollen vervullen. Ja. En kunnen we dat met elkaar doen? En daar is denk ik nog een hoop te halen.
Leuk. Ja, want daarmee kan je een hele mooie diverse baan eigenlijk creëren, waarbij je superveel afwisseling hebt.
Ja, en dat is, ik vertel net over de hoeveelheid aantal vacatures die we hebben. Dat komt ook omdat we buitenschoolse opvang doen. Dus je moet bedenken dat het zijn de mensen die werken van 2 tot 7. En met een beetje mazzel nog de voorschoolse opvang. Dan heb je nog van 7 tot 8:30. En soms nog de tussenschoolse opvang op school hebben. Dus je hebt zo'n gebroken contractje. Ja. Nou ja, als we dat gaan combineren met bijvoorbeeld de thuiszorg, die ook met gebroken contracten werkt. Of met het onderwijs, die soms een onderwijsassistent maar een deel van de dag nodig heeft. Samen kunnen we veel aantrekkelijkere banen bieden.
Ja. Interessant. Nancy, super concrete tip. Kom maar op.
Nou, ik denk zoals wij het in onze organisatie nou gedaan hebben, is te gezegd hebben van wij moeten de medewerker op één zetten om de kinderen op één te kunnen zetten. En juist door vanuit die gedachte te denken van wat is nou voor jou als medewerker belangrijk? Welke ruimte, welke autonomie heb jij nodig om fijn je werk te kunnen doen? Welke invloed wil jij kunnen hebben op wanneer je werkt, waar je werkt en op welke manier je werk invult? En dat betekent dus ook de urenomvang. Dat dat de verbinding is die je met elkaar wilt maken om juist in deze markt de uitdagingen aan te kunnen gaan met de arbeidsmarktkrapte die er is.
Ja, en de omkering die vond ik heel mooi bij jou. Dat je zei, ja, je kunt het gesprek wel aangaan over wil je meer gaan werken. Maar dan ga je eigenlijk het gesprek aan vanuit het belang van de organisatie. Ja. En als je hem omdraait en zegt, werk je voldoende uren? Past het bij hoe je zou willen werken?
Past jouw urenomvang nog bij jou? Ja.
Ja, dan ga je eigenlijk denken vanuit de collega. Ja. En dan voelt hij zich gezien, gehoord.
Ja.
En leer je eigenlijk veel meer.
Absoluut. De waardering voor de medewerkers is ontzettend belangrijk om die te kunnen laten tonen en om ze het ook echt te laten voelen. En daarvoor moet je ze ook echt, denk ik, op één zetten om dat te kunnen doen.
Ja, wat is de eerste vraag die je stelt? Want je gaat iemand uitnodigen of je spreekt iemand aan en dan je moet een beginnetje hebben. Hoe begin je?
Nou, vind ik een hele goede vraag. Weet je dat ik die zelf toch niet gedaan heb? Ik denk dat je zelf aan de medewerker moet vragen hoe het met die medewerker, hoe het er echt mee gaat.
Ja.
En of dat hij blij is met hoe het op dit moment gaat. Wat hij zou willen behouden, wat hij zou willen veranderen. Dat denk ik belangrijk is om het gesprek aan te gaan.
Ja. Mooi. Hartstikke mooi. Anne, we eindigen bij jou. We zijn ook bij je begonnen, zo'n beetje. Dus dat komt mooi uit. Eerst maar eens even een tip.
Mag ik er twee geven?
Jij wel.
Oké, nou aan de ene kant hebben zij natuurlijk net van als medewerker gaat gesprek aan. Ik denk ook als organisatie zijn. Bekijk eens wat voor speelruimte heb jij. Dus het hoeft niet altijd maar uit die medewerker te komen. Ik weet via kinderopvang werkt, daar is natuurlijk, nou Daniel heeft verteld al veel ervaring mee. Op hun website staan ook heel veel dingen waar je als HR of als management aan kunt denken. Van wat is er mogelijk? Dus dat is mijn eerste tip. Mijn tweede tip gaat eigenlijk over de financiële opbrengst van meer urenwerk. Ik noemde het net al. Veel mensen denken vaak, ja, voor mij loont dat helemaal niet. Nou, er is een hele mooie tool beschikbaar. De werkurenberekenaar. Die is ontwikkeld door het Nibud, Wim & Inc. en het Potentieel Pakken. Daarin kun je invullen wat je verdient. Als je hoeveel uur je werkt. En stel je zegt, ik ga 2 uur meer werken. Wat hou ik dan netto over? Dus dat is ook heel goed om die aanname van, voor mij loont het niet. Om die... En misschien loont het inderdaad niet voor jou, maar misschien ook wel. Dus om daar eens mee te beginnen met die informatie van, goh, wat zou het nou daadwerkelijk voor mij betekenen?
Ja, dus als iemand in een gesprek, hè, dus Nancy heeft dat gesprek en is enorm aan het luisteren en invoelend. En iemand zegt, ja, ik wil best wel weer werken, maar volgens mij levert het niks op.
Ja,
dan kun je zeggen, zullen we dat gaan even uitrekenen?
Ja,
dan
precies.
Samen?
Dan kun je makkelijk uitrekenen. Dus misschien een kwartier, een half uur werk. En dan heb je het gewoon inzichtelijk van, oké, dit levert het jou op.
Mooi. Nou Anne, 10 jaar een project. Ik denk dat er tussendoor wel iets van mijlpalen zijn of feestjes die je kan vieren of resultaten die je kunt delen. Waar is het eerste resultaat waar je naartoe werkt?
Nou, we gaan binnenkort eerst überhaupt eens vieren dat dit gelukt is. Eind mei, daar beginnen we mee. We zijn nu druk bezig met het opstellen van een regeling om te zorgen dat die interventies ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden binnen organisaties. Dus ik hoop dat we na de eerste pilotronde, dat we al een beetje kunnen zien van oké, deze kant gaat het op, dit werkt wel, dit werkt misschien iets minder goed, maar als we het kunnen aanpassen. Dus ik hoop dat we, nou, over 2 jaar dat we wat eerste inzichten.
Is dat het eerste moment dat ik je dan weer ga zien? Je bent nu 2 jaar duikje onder en over 2 jaar kom je pas
nou,
weer
langs. Ik denk dat we wel tussentijds ook wat dingen kunnen. Maar goed, we willen het ook wel grondig doen. Dus we willen wel goed weten wat er. Dus niet dat we 1 keer 1 organisatie hebben gezien. Dat we zeggen, oh nou, dit werkt voor iedereen. Dus dat.
Nee, dat is N is 1. Hè? Dat is zo werkt.
Ja, precies,
niet
zo werkt het niet. Klopt. Nee. Dus ik denk dat we zeker tussentijds mooie resultaten kunnen delen.
Ja, superleuk. Komt vast iets van een website of een ding waar je dingen kunt volgen. Weet je al hoe dat gaat heten?
Zijn we nog druk mee bezig.
Okay, dus. Volg nog. Hou de bulletins van People Power in de gaten. Ik dank jullie allemaal zeer. Fijn dat jullie waren. Joop Schippers, Anne van der Put, Danielle Baas en Nancy van Tiel. En veel succes natuurlijk met jullie belangrijke werk. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Er is nog 500 plus meer van deze afleveringen te beluisteren. Dus ik wens je daar veel plezier mee. Binnenkort word je overhoord.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.